Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, de verachte wateren van Siloa, oorzaak van de straf, beeldspraak van de straf, troost in die straf. Politiek is vaak een hachelijke zaak. Er wordt heel veel op het uiterlijke gelet. Een politicus moet over het algemeen vooral pragmatisch zijn, rekening houden met de omstandigheden. Het is ook logisch, want politiek heeft immers als doel het vormgeven van de buitenkant van de samenleving. Terwijl de kerk, de godsdienst, tot doel heeft het vormgeven van de binnenkant van de samenleving, van de ziel. Politiek bemoeit zich met hoe de wereld in elkaar moet zitten en of er lampen en straten moeten zijn enzovoorts en hoeveel. En de kerk met de ziel om daar de zaak op orde te houden. Luther zei dan, politiek is de buitenkant Gods linkerhand en de kerk, de godsdienst is Gods rechterhand. En met die twee handen houdt God de wereld vast en regeert hij de wereld. Nou, we zijn midden in een moeilijke politieke situatie beland. Het is wat ingewikkeld, maar ik tracht het uit te leggen. De tijd van Jesaja, de profeet. En in die periode heb je twee stammenrijk. Juda, onder leiding van koning Achas. Israël, onder leiding van koning Peka. Niet de bekendste. Allerlei grote naties eromheen. En Israël, onder leiding van Peka, is samen met hun bondgenoot Syrië, onder leiding van Rezin, Israël met Peka samen met Syrië, onder leiding van Rezin, in staat van oorlog met Assyrië of Assur, dat geweldige grote rijk, onder leiding van koning Tiglat-Pileser. Juda echter doet niet mee met Israël en Syrië, heeft samenwerking afgewezen Achas en die vertrouwt veel meer op Assyrië met Tiglat-Pileser. Daar zit Israël en Syrië, aan de ene kant Assur als tegenstander, aan de andere kant Juda als een gevaarlijke vijand in de rug. En daarom besluiten ze, bedreigen ze eerst Juda aan te vallen en met Juda af te rekenen onder leiding van Achas, want dan hebben ze daar geen last meer van en daarna gaan ze naar Assyrië en dan zullen ze daarmee afrekenen. Zo ging dat in die tijd. Eén vijand is meer dan genoeg. Israël en Syrië, Peka en Rezin dreigen Juda binnen te vallen. Die dreiging bezorgt Achas veel zorgen. Hij vergadert met de staf. Hij sluit de watertoevoer naar Jeruzalem, laat die extra beveiligen, uit angst voor terroristische aanslagen. En hij is van plan boden naar Tiglat-Pileser, de Assyrië, te zenden, om melding te maken van de situatie en om hulp te vragen tegen Israël en Syrië. De situatie is precair en dan komt Jesaja in beeld. Eigenlijk vind ik die politieke situatie, moet u maar een beetje verschuiven. Maar dan komen de dingen waar het om gaat. Jesaja komt in beeld. Wat is hij daar aan het doen? Hij is bezig op een plein in Jeruzalem. En er wordt een heel soort, groot soort stelling gebouwd. En er staan er nog twee bij, twee getuigen. Een podium, een soort verhoging. En er wordt een hele grote metalen plaat wordt erop gesjouwd. En op die plaat, dat werd altijd gebruikt in die periode om een openbare aankondiging te doen, daar staat gegraveerd, ingekrast, Maher Shalal Chasbas. Maher Shalal Chasbas. Dat betekent zoiets als spoedig weggeroofd, haastig tot roof, spoedig tot buit. Houd het maar op, spoedig weggeroofd. En er staat een priester bij, Uria en Zacharia, en die twee die staan er heel de tijd bij, een paar dagen lang. Het volk moet het steeds maar lezen. Maher Shalal Chasbas. Zo waren zij getuigen, en konden zij ook getuigen, dat het volk had kunnen lezen wat Jesaja moest opschrijven, en dat Jesaja alles gedaan had wat God hem had bevolen. Zou nooit mogen, iemand mogen zijn die zou kunnen zeggen van die boodschap op dat tempelplein: ich habe es nicht gewusst. De mensen liepen er langs, lazen het, begrepen er niks van. Die Jesaja, toch zo'n eigenaardige man. Allerlei verhalen gingen door de stad. En die plaat, die metalen plaat, dan moet je maar zoiets aan het monument denken, die stond daar dag in, dag uit. Maar blijkbaar vond de Heere God een dood getuigenis op een stalen plaat en twee levende getuigen nog niet genoeg. Er moet nog een derde levende getuige bijkomen. Jesaja is naar de profetes geweest. Ja, dat zijn ook opdrachten. Die heeft hij zwanger moeten maken. Het is toch een eigenaardige tijd daar in dat Oude Testament. En dan zal die opnieuw vader worden. En dan zegt de Heer, die zoon die moet je noemen, maar Heer Shalal Gasbas. Precies hetzelfde als op die plaat. Spoedig weggeroofd. En als hij dan geboren wordt, dan gaat Jesaja die raadselachtige spreuk op die metalen plaat. En die naam van zijn laatste zoon gaat hij uitleggen. En dat blijkt alles te maken te hebben met die politieke situatie. Maar Heer Shalal Gasbas, dat betekent dat Israël en Syrië, PK en Rezin, die Juda dreigen binnen te vallen, spoedig, dat wil zeggen na ongeveer 2 jaar, door Assyrië, Tiglat-Pileser, zal worden ingenomen en weggeroofd en verslagen en bezet. Eer dat jongetje Maher Shalal Gasbas zal kunnen zeggen: mijn vader Abba of mijn moeder Mama. Eer hij dat zal kunnen zeggen, zal die vijand van Juda verpletterd worden. De rijkdom van Damascus uit Syrië, de buit van Israëls Samaria zullen in de hand vallen van Tiglat-Pileser. En dan begrijpt u dat er een enorm feest is in Juda. He, gelukkig. Nou heeft God op die manier laten zien, via die stalen platen en via dat babytje, dat die vijand Tiglat-Syrië en Israël, dat die gelukkig niet hun zal overrompelen en dat ze er niet bang voor hoeven te zijn. Een juich- en jubelstemming breekt er los in Jeruzalem en in geheel Juda. De vlaggen gaan uit, om zo te zeggen. De muziekkorpsen die gaan door de straten. Tegenwoordig zouden ze, dat weet u wel van de beelden op de televisie, als u die hebt, dan zouden ze, als ze geweren hadden, met honderden tegelijk in de lucht schieten. En wat wij regelmatig zien aan die uiterst emotionele en bevlogen fanatieke vreugde- en rouwuitingen in het Midden-Oosten, kunt u zich wel een beetje voorstellen, een beeld maken van wat dat geweest moet zijn. Bijna 2 jaar lang leven Juda, al de inwoners van Jeruzalem en koning Achas in een feestroes. Maar die feestroes is nou het grote probleem. Wat is het nou een feest van dankbaarheid en ootmoed tegenover God? Nee, het is een feest van eigen gerechtigheid. Het is roemen in eigen kracht en grootheid. Het leeft alleen maar bij het zien op het uiterlijke. Het is bijna als het kussen van de beker van de Champions League. Je gaat als het ware je eigen prestatie lopen zoenen. Die Achas en zijn regering, toch wat waren ze slim er op Tiglat-Pileser te vertrouwen, zo gaan ze dan vertellen. En door de kant van Assyrië te kiezen, hebben ze toch gelijk gehad, hè? Ja, wie niet sterk is, moet slim zijn. Maar van ootmoed en van God danken, een vastendag is er niet bij, een dankoffer brengen is er niet bij, niets, niets, lees je ervan. Het pragmatische, het uiterlijke, heeft het gewonnen van het principiële, het innerlijke. Alles wordt in ongeloof gedaan. eigen dunk, en dat neemt de Heere niet. En dan zien we Jesaja daar door die feestende massa gaan. Ga je heen, Jesaja? Ik heb het veel te druk. Hij zegt bijna niks. Hij gaat door die feestende menigte heen. Waar gaat hij heen? Naar het paleis. Paleis van Agas. Ah, daar is hij wel mee geweest. En met een goede boodschap destijds. Dus Agas die zal wel denken, fijn dat hij ook komt, die dominee. Nee, maar hij komt niet om hem te feliciteren. En niet om hem te bemoedigen. Nee, hij kondigt Agas en Judas straf aan over die ondankbaarheid en over dat schandalige ongeloof. Nou hebben we vandaag doopzondag. Alle vijf de kerken, dat gebeurt ook niet elke keer, zijn er enkele dopelingen. Kregen een kind uit Gods hand. Dat staat tenminste vaak op de kaartjes. En weer zijn er een heel aantal mensen die zich hebben voorbereid op de doopbediening. Ze hebben hun kind aangemeld bij de doopzitting. En de doop is natuurlijk ook een gemachtig feest in de gemeente. En bij doopdiensten komen er ook altijd familieleden, zelfs die anders niet zo kerk zijn. Maar goed, voor een keertje, dan komen we wel. Straks gaan we naar huis, drinken we koffie. Komt er ook vaak bezoek met een presentje of een boekje of een gedichtenbundel of zo. Een feest. Prachtig toch? Mooi gebeuren. Maar hoe beleven wij die doop? Hoe vieren wij haar? Net zo'n feest als in Juda uiterlijk. Mensenwerk. Alleen maar een soort romantisch vertederend vertoon. Och, wat lief die babytjes. Als een familieplechtigheid, alsof die doop iets van ons is. Klein burgerlijk. En alsof wij daardoor weer een beetje beter zijn. We hebben het laten dopen. En dat kind hoort erbij. We hebben weer iets van onze plicht gedaan. En dan? Bijbel weer dicht. Handen niet meer gevouwen. Kerk voorbij. Je verheugen in je kind, je kind, je kind, je kind, je afgod. En geen God. Doop heeft niks met politiek te maken. Het gaat om die lijn van die vreugde. Hè? Is er vreugde in God? Is er vreugde met God? Is er vreugde voor Gods aangezicht? Is er een klein worden onder God? Want dat moeten we steeds tegen elkaar blijven zeggen hoor, gemeente. Als we een doopfeest hebben zonder God en buiten hem, als er iets is van onszelf, dan blijft dat ook niet ongestraft. De heilige doop is niet een stukje godsdienstig speelgoed. Geen fopspeen waar je even op kunt sabbelen om daarna weer neer te leggen. Een geschenk van de Heere, zoals collega De Haan zo prachtig schreef in de kerkbode, waarin die ook erkend wil worden. Het gaat om de diepste innerlijke zaken bij die doop van ons en onze kinderen. Letten we op de beeldspraak van de straf. We hebben dus gezien Juda tussen die twee vijanden. Juda in het feest, vijanden uit het zicht en de doopbediening. Dat houden we in ons achterhoofd. Maar zegt Jesaja, omdat dit volk veracht tegen die koning Agas, de wateren van Siloa die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezon en bij de zoon van Remalia, daarom ziet soms al de Heere over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. Fijn, dan gaat hij heel beeld maken. Eerst zegt hij, het volk veracht de wateren van Siloa. Dat is een symbolisch verwijt. Met die zacht vloeiende waterstroom bedoelt God het water dat uit de tempelberg tussen de rotsen, uit de bronnen Rogeel en Gihon borrelde. En dat water loopt via een Siloach. En een Siloach, dat betekent een leiding of een kanaal, loopt zo half rond de stad en dan de stad binnen. En verzag Jeruzalem van water. Kleine rustige stroom. Beetje kronkelend, hier en daar kon je er zelfs overheen stappen. Het was ongeveer een kilometer lang, maar hemelsbreed nog geen 100 meter lang en 2 meter verval. En dan eindigt dat zo in het Kidrondal. Geen snelstromende, grote, bruisende watermassa, integendeel een nietig stroompje. En dat kleine stroompje staat symbool voor Jeruzalem en voor de God van Jeruzalem, want daar woonde God immers in de tempel. Dat water, zegt Jesaja, staat ook symbool voor Gods trouw, voor Gods zorg, voor Gods voorzienigheid, voor Gods raad, voor Gods genade, voor Gods liefde. Hij zegt dat water, Agas, hebt u veracht. U verachtte God, Gods zorg. U hebt het allemaal als een eigen prestatie gezien, als een puur politieke zaak, waar alleen het recht van de sterkste geldt. En daartegenover hebt u vertrouwd op dat sterke, machtige Assyrische Rijk. En dan vergelijkt hij die koning van Assyrië met de Eufraat, met de grote rivier. Want in Assyrië loopt de Eufraat. Dat is een reusachtige rivier, 2760 kilometer lang. Soms heel breed en hij overstroomt zo ver dat hij miljoenen mensen voorzag van eten en van drinken. Uiteindelijk, heel in de verte, verstikt hij ergens in het zand in de woestijn en loopt hij dood. Kijk, dat is dat uiterlijke denken. Agas, je vertrouwde niet op dat nietige, dat kleine, op wat God geeft. Maar je vertrouwde op wat machtige, groot, op die rivier. Macht, kracht, wat levert het mij op? Wat word ik er beter van? O, dat geworteld zijn in dat aardse. O, dat geworteld zijn in je kinderen. Zelfs dat. O, dat geworteld zijn in het materiële. Maar bij God geldt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarom zal, waarop u zo vertrouwde, Assur en Tiglath-Pileser, daarom zal, wat nu nog uw bondgenoot is, zal straks over u heen komen. Als een geweldige rivier zal je overstromen. Hij zal ook u bezetten, Juda. Uw bondgenoot wordt uw grootste vijand. En dan spreekt hij weer symbolisch, die machtige stroom, die sterke en geweldige wateren, zal over heel Juda stromen. Het water zal jullie tot de hals, zeg maar, tot de lippen komen. Jullie zullen in doodsangst verkeren. De soldaten zullen door het land gaan. Denk maar aan 40-45, dreunende soldatenlaarzen. Inkwartieringen, afbraak, sloop. En het ziegheil van Tiglath-Pileser zal door heel Juda klinken. En dan gebruikt hij nog een tweede beeld over die vleugels. Hij zei, die Tiglath-Pileser en Assyrië wordt net als een geweldige roofvogel die zich pijlsnel uit de lucht neer laat storten op een klein prooivogeltje, een prooidiertje. En dan heeft hij dat dier in zijn klauwen klem vast. En die scherpe snavel die slaat keer op keer toe. En die vleugels houdt hij wijd over die prooi gebogen, dat hij niet weg kan vliegen of weg kan lopen. Was de gevolgen van het verachten van de wateren van Siloa. En dan kom ik weer terug bij de doop. Zit in dat woord ook voor ons als dopende gemeente, een aansprekende, aangrijpende prediking en een waarschuwing. Als die doop niet meer is dan een louter uiterlijk gebeuren. Ik zeg als. Ik ga ervan uit dat het niet zo is. En ik hoop en bid en weet het van jullie ook wel. Maar het kan ook anders zijn. Als het niet meer is voor u, voor wie dan ook, dan een ritueel, alleen maar uiterlijk, wat er nou eenmaal bij hoort, waar je niet mee werkt voor Gods troon, waar je niet op pleit, dan zal dat uiterlijke en dat oppervlakkige u overstromen als een bezettende macht. Als wij de doopwateren die zachtkens stromen verachten als een bewijs van Gods verbond en Gods kracht. Als we die niet gebruiken als een middel tot geloof komen en opnieuw geboren te doen worden. Als een pleitgrond voor je kinderen en je kleinkinderen. Dan zal die grote Eufraat het winnen van die kleine Siloa. Dan zal Babel het winnen van Jeruzalem in je leven. Dan zal de disco en het stapleven en de genotzucht en de lol en de sportverdwazing, dat is wat anders dan sport, en de muziek, het winnen van de Bijbel, en dat zien we in ons dorp nou ook gebeuren. Voor velen was het een leuke hobby, die sport, maar nou wordt het voor velen sportverdwazing. En dan zal het winnen van het gebed en van de gemeente en van de samenkomst van de gemeente. dan zul je in je gezin en in je familie en in je geslacht zien gebeuren. Niet dat ze opnieuw geboren worden en bij die kleine, smalle stroom blijven van de Christusgemeente. Maar dan zal je zien gebeuren wat God zegt in Jeremia 45. Zie wat ik gebouwd heb, dat heeft hij ook op Katwijk gedaan, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land, en dat zien we nu toch, dat gebeurt in Europa en in Nederland in het bijzonder. En ook in Katwijk, al die evangelisatieacties en die gebedsdingen ten spijt, het is prima dat het gebeurt. Maar waar vroeger overgrootouders en grootouders en ouders nog leefden in de vreze des Heren, zie je bij velen niets meer. En je ziet ze ook niet meer. Een leven ver van God met uiteindelijk de totale onverschilligheid. Wat kan mij die God van jou toch schelen? Ik heb er geen enkele boodschap aan. En langzaam maar zeker breidt de islam zich noordwaarts uit vanuit Afrika via Oost-Europa over West-Europa. Dat is Gods werk, maar wel onze schuld. Wij waren immers het Israël van het Westen. Wij waren de christelijke natie bij uitstek. Wij waren de christelijke gemeente van Katwijk. En wat waren we grootst ermee, hè? Dat mooie dorp. Maar wat doen wij met die doopwateren die zachtjes vloeiden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Worden die bij velen niet meer dan een algemeen ritueel? Zonder enige inhoud. Ouders, onthoud het alsjeblieft in Gods naam. Ik zeg het niet voor mezelf. Ik ben net zo'n dwaas als alle andere dwazen. Maar wat u vanmorgen deed is niet vrijblijvend hoor. Dat is een geweldige taak. En een heerlijke opdracht die je op je hebt genomen. Maar het is ook loodzwaar in deze tijd. Die kleine het geheimenis leren van Jezus Christus. Dat onderwijs op dat het hem leert liefhebben en aanhangen en bij hem blijven. Wat er ook gebeurt in het leven verder. Dat je dat doet in geloof, biddend, vertrouwend op Gods geest. Oh, het is maar een smal stroompje, je ziet er bijna niks van. Onzichtbaar op Gods kracht, niet meetbaar met raketten en satellieten. Levend en terend op dat niedige stroompje van Siloa. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Wat een moeilijke en zware taak, maar ook wat een heerlijke opdracht. Houd het vast, gemeente. Laatste gedachte, de troost in die straf. U begrijpt natuurlijk wel dat Jesaja en zijn volgelingen, alle die echt steunden op God en die de verborgen omgang met hem kenden, nou niet bepaald populair waren bij de rest van het grote meerderheid van het oppervlakkige volk. Die keken zo'n beetje aan tegen Jesaja en de zijnen. Nou ja, dat zijn een paar vreemdelingen, wat bannelingen leefden ze daar. Hebben geen verstand, roepen ze. Geloven nog in de schepping. Die geloven nog in die onzichtbare oude man daarboven die ze zeker zal helpen. Die geloven in al die rare spookverhalen. Zijn eigenlijk irritante tegenstanders van de communis opinio, van de algemene opinie. Christenen, horzels, steekvliegen. Moet je eigenlijk wegslaan en al oproepen om maar de Bijbel en de Koran te verbieden. Want ik krijg er alleen maar ellende van. En voor Jesaja in die tijd gold toen, net als voor de gemeente gold nu. Hoe moet je daar nou staan? Weet je hoe je moet staan in deze samenleving? Niet met een grote mond. En alsjeblieft niet met veel uiterlijk schijn, vroom, pompa, gedoe. Doe toch niet, joh. Je jaagt de wereld weg. Leer mij naar uw wil te handelen. Of je wordt uitgelachen of niet. Gewoon je weggaan. En zo trouw mogelijk en eenvoudig mogelijk bij de gemeente blijven. En een goede staatsburger zien te zijn met al je fouten en je gebreken. Leer mij naar uw wil te wandelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zo gaan zij hun weg en zo moeten wij het ook maar doen door deze wereld. Niet denken aan die overmacht, maar ziende de onzienlijke. Niet te vergeefs, al lijken ze de minste. Al is hun weg een kruisweg, een via dolorosa. En al zie je je kinderen soms op allerlei paden verdagen dat je zit te huilen thuis. En dat je zegt, oh Heere God, ik kan er niet tegen. Dat hoor ik zoveel de laatste jaren. En ik kan er ook niet tegen. Doet me zoveel pijn. Al die jongelui. Maar juist deze weg zullen wij door moeten gaan om in de volle glorie van Jezus heerlijkheid te delen. Want in die strafaankondiging zit een machtige troost. Eerste is dit, dat het water tot aan de hals zal reiken, tot aan de lippen. Maar dat betekent dat je doodsangst uit zult staan. En dat Assyrië ook over ons zal heren, Juda overheersen. Maar dat we misschien ook de islam over ons heen zullen krijgen over 100 jaar of hoe lang het zal duren. Misschien wel eerder. En dan moet je al dat geweld ondergaan en ook te midden van die soldaten leven. Het zal niet ten dode zijn. Hij zal Juda niet geheel van de aarde wegvagen. Juist niet omwille van Jesaja en van die gelovigen. Weet u, dat zijn de kurken waarop de samenleving drijft. Deze kerken, de gemeente van Christus, wij zijn de kurken waarop de samenleving drijft. Hij laat de wereld er nog zijn, omdat wij er zijn. Eigendom van Jezus. Wie op Assyrië gesteund heeft blind, die zal door Assur verzwolgen worden. Maar er is redding voor hen die op God vertrouwen. Dan mag je ook genieten van je leven hoor. Wees maar niet bang. Maar wel anders. Vreemdelingen. Voor hen zijn de wateren van Siloa die zachtjes stromen. Is de kracht van God. Is de kracht van de heilige doop. De kracht van het heilige avondmaal, de kracht van het heilige evangelie, een bron van eeuwig leven. Dan wordt Siloa als die waterstroom die Ezechiël beschrijft, die uit de tempel stroomt. Eerst heel klein en nietig en onaanzienlijk, maar dan wordt het steeds groter en steeds breder. En steeds bruisender, een stroom van levend water, die uiteindelijk wordt ruist, o Gods stroom van genade, door gemeente, huis en hart. En die stroom brengt een en al leven. En dat wordt de stroom waarvan de Heer Jezus straks zegt in Johannes 9 tegen die blindgeborene, ga heen en was u in het badwater van Siloam. Daar worden blinden ziende in die stroom, gemeente. En weet je wat die blinde, als die genezen is, dan kan zien en gaat zien? Dan gaat hij verschil zien tussen de wateren van Siloa, die zachtjes stromen, en tussen die geweldige Eufraat. Dan ziet hij het verschil tussen zalig worden uit genade en verloren gaan door eigen schuld. Die stroom die zo klein begint, en ruisend bruist tot in de glazen zee, daarboven bij mijn God. En dat ziet hij ook het verschil met die andere stroom, die zo geweldig begint met die grote bronnen, 2760 kilometer verderop. Maar dan ziet hij dat hij daar verstikt in het zand en sterft. Ja, die Eufraat loopt elk jaar een paar keer buiten de oevers, maar het is een symbool dat het maar tijdelijk is. Even is, geeft leven en vruchtbaarheid, maar het is maar kort beeld van de vergankelijkheid en kortstondigheid. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon is, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde, niet voor, door Jezus, dat houdt zijn waarde. Blijft eeuwig bestaan. En weet u wat ik zo mooi vond? Dat las ik van de week bij de voorbereiding in de encyclopedieën die ik heb nagekeken. En zo, daar staat er plotseling in de ongewijde geschiedenis, dat die kleine stroom, die Siloah rond Jeruzalem, tijdens de bezetting door Tiglath-Pileser, alle inwoners van Jeruzalem heeft gelaafd. Mooi, hè? En dan de laatste troost. En dan gaan we gauw weer stoppen. Mag u er verder over nadenken thuis. Er zit nog meer troost in. Dat laatste. Dat beeld van die prooi, die roofvogel met die uitgebreide vleugels, hè? En de uitstrekkingen zijn er vleugelen zullen vervullen de breedte van uw land. Daar ligt hij, op dat weerloze beestje, die grote bezettende macht. De machtige vlerken helemaal om die prooi heen, niks van te zien. De dood is het einde. Sterke klauwen en die snavel, die benemen de adem van die prooi. En nog één slag, dan krijgt hij buiten de genade slag. Maar wacht even. Luister goed. Je kunt er niks meer van zien van Juda, maar ik hoor nog wel wat. Piep. Ja, het piept nog. Het beestje piept nog. In al de benauwdheid piept het nog. Een noodkreet. Nou, als je een kind hoort piepen van pijn, dan haast je je toch om te helpen. Nou, de Heere doet niet anders en nooit anders. En daarom eindigt deze strafaankondiging met een roep tot Assyrië om te komen en Juda te bezetten. Kom maar, zegt hij, kom maar. Maar wordt verbroken. Jullie hebben niet het laatste woord. En maak maar raadslagen tegen Juda. Beraad maar hoor, doe maar. Maar ze zullen niet bestaan. Ze worden vernietigd. En spreek maar woorden tegen Juda. Maar ze zullen niet bestaan. Want, en dan, net oh zo mooi die maat. Zo mooi. Want, zegt Isaiah, God is met ons. Emmanuel. Is dat niet machtig totakkoord? Dat is niet maar een losse kreet. Dat is je reinste profetie. Voor een ieder die het onder Assyrië niet kan uithouden. Die dreigt te verdrinken onder die overstromende Eufraat. Onder de goddeloosheid van onze cultuur. Daar klinkt de roep Emmanuel. God is met ons. Jezus komt, betekent het. Jezus komt. Onthoud je het, Juda. Jezus komt om zijn volk voor eeuwig en voor goed te redden. Jezus komt in het vlees. Jezus komt in de wereld. Jezus komt in het woord. Jezus kwam in de doop. Jezus komt in het heilig avondmaal. Doe dan belijdenis, ook ouderen onder ons. Kom en doe nou eens niet zo ongehoorzaam. Want anders ben je er straks ook vanaf. Dan zit je met die hele grote massa te genieten van dat flauwe, oppervlakkige wereldgedoe. Jezus komt weer op de wolken. Dan zullen we hem begroeten. Van aangezicht tot aangezicht. Onthouden. U hoeft het niet te doen in eigen kracht, doophouders. Godzijdank niet. Want wij kunnen niet eens opvoeden. Daar hebben we geen snars verstand van. Maar door het woord alleen. Door het geloof alleen. Door genade alleen. Jezus alleen. En daarom. Kom, Heer Jezus. Dwars door de oordelen heen over kerk en samenleving. Maranatha, ja kom haastiglijk. Geloof dat evangelie en bekeert u elke dag opnieuw. Amen.